Ik voelde me zo slecht. En ik vond ook dat ik de vernietiging verdiend had. Loskomen van het geloof heeft mij mijn leven gegeven. Dat zien zij niet.
In januari dit jaar verscheen een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over het seksueel misbruik binnen de Jehova's getuigen. Trouw besteedt sinds 2017 veel aandacht aan dit onderwerp, maar is ook benieuwd naar de generatie die opgroeide in de gemeenschap van Jehova's getuigen en tegen welke problemen zij aanliepen nadat zij de gemeenschap hadden verlaten. Ik zit in de woonkamer aan tafel bij Veerle, van 51 jaar oud. En zij heeft er 3 jaar geleden voor gekozen om niet meer deel uit te willen maken van de Jehova's getuigen. Veerle schreef hierover een brief aan haar ouders.
Lieve papa, u vroeg me om uit te leggen waarom ik zoveel moeite heb met dit geloof. Als ik over mezelf heb, leven vanuit mijzelf, vanuit mijn hart, dan hoor ik u een reactie geven met de woorden egoïstisch, niet nederig. Niet voldoende met Jehova bezig. Ik voel me dan klein, verdrietig en verward. Keer op keer heb ik mezelf met deze gevoelens onder de loep genomen. Ze afgekeurd en voor weg willen lopen voor al die gevoelens en gedachten. Omdat ik graag aan uw wensen voor jullie als mijn ouders wil voldoen en jullie niet kwijt wil raken. Als ik niet vanuit mijn hart mijn leven mag bepalen, dan raak ik mijn hart kwijt. Dit betekent voor mij ook dat mijn beeld van Jehova afwijkt van wat mij geleerd is. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik in een innerlijk conflict kwam. Want natuurlijk weet ik hoe ik moet denken of zelfs hoe ik moet voelen. Maar steeds meer kom ik daarmee in de knoop te zitten.
Wat was de reactie van je ouders op deze brief?
Het bleef lang stil. Ik denk bijna 2 weken voordat zij een reactie gaf. Toen belde mijn vader. Mijn vader zei onder andere, pas als je jezelf wegcijfert kun je je band met God herstellen. Hij strekt de hand uit naar mensen die God willen zoeken. Maar als jij dat niet wil, zal God er niet voor jou zijn. Je weet dat Jehova een vastgestelde tijd heeft. En die tijd om de mensheid daaraan te vernietigen die godloos zijn. En die tijd tikt steeds verder. Het is nu niet de tijd om met jezelf bezig te zijn.
Ja, en wat deed dat met jou?
Ja, ten eerste was het heel erg veroordelend en heel erg pijnlijk. Zeker omdat hij nog veel meer vertelde. Verder merkte ik wel van, hier ontbreekt mijn vader in de zin van de gevoelige vader. Dit heeft niets met een dochter die heel kwetsbaar zich opstelt en een vader die probeert het te begrijpen en tegemoet te komen. Maar hij ging in de rol als ouderling, zeg maar. Daar had hij hele felle bewoordingen en dit is dan nog maar een heel klein stukje.
Ja, want hoe is je relatie dan nu met je ouders? Dus 3 jaar geleden?
Ja, eerst wilden ze me niet zien. Dan was de afstand... op afstand hebben we elkaar op afstand gehouden, zeg maar. Als ik bij mijn ouders ben, dan is het ook zo dat we... zij leven helemaal voor het geloof. En dat was de meest belangrijke overeenkomst. Dus eigenlijk zijn wij uitgepraat. En staat er een heel groot thema tussen ons in... wat zorgt voor een onoverbrugbare kloof. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Kan je mij vertellen hoe je als kind bent opgegroeid in de gemeenschap van Jehova's getuigen en hoe je dat hebt ervaren?
Ik ben erin geboren, dus ook mijn ouders waren al Jehova's getuigen toen zij jong waren. Dus ik ben de 3e generatie. Ik weet niet anders dan in deze leer, in deze gedachtegang en in deze groep te leven. Wat mij meest opvalt is, zijn heel veel sociale contacten, wat heel erg belangrijk is, omdat alles buiten de geloofsgemeenschap als onveilig werd gezien. Dus elk contact, of het nou op school was of mijn vriendjes in de buurt, werd gezien als potentieel gevaarlijk, omdat ze niet bij ons hoorden. Dat was voor mij een gegeven waar ik in opgevoed ben. Zo leefde ik dus ook. Dat betekent dat ik niet de spontaniteit had om buiten de geloofsgemeenschap contacten te leggen op school. Dat betekende dat ik daarin ook heel erg alleen was.
Had je gepest dan?
Ik ben heel erg gepest, ja. Ook werd mij geleerd hoe ik moet denken en hoe ik moet voelen. Binnen de geloofsgemeenschap was gewoon alles. Juist één grote familie met heel veel sociale contacten, wat gewoon heel fijn en heel warm was.
Zo voelde dat ook?
Zo voelde dat ook echt, ja. Ja. Maar het betekende ook dat ik, omdat ik alles erbuiten mij werd geleerd van dat is gevaarlijk, bleef ik ook zeg maar afgezonderd op school. Dat ik geen vriendjes en vriendinnetjes had. Ik was zo uit de kring gezet, omdat er een verjaardag was. Natuurlijk als kind zijnde voelt dat heel vervelend en verdrietig. En dan wil je er eigenlijk bij horen. Maar mij werd geleerd dat ik juist trots mocht zijn. Omdat ik deze beproeving, zoals dat dan werd gezegd, deze uitdaging die ik dus kreeg voor mijn geloof, dat God blij is. Dat ik juist uitkring, dat ik niet meedoe met het goddeloze feest. Om even heel zwart-wit te zeggen. Dus de emoties die ik als kind had om erbij te willen horen, werd omgezet als iets van, nou, het is juist goed dat je dit verduurt, zeg maar.
Ja, want je moest eigenlijk, als ik het zo hoor, je emoties onderdrukken. Dus wat jij voelde, dat er...
Ja, als ik het nu zo zie, dan werd er de pure emoties, die konden er niet zijn. Er werden andere emoties voor in de plaats gezet. Dus in plaats van verdriet en alleen was het van, oh, ik ben trots en ik ben blij. Maar ja, dat is niet echt wat bij het kind hoorde. En daar heb ik zeker in mijn latere leven heel erg veel last van gehad.
Psychosociaal therapeut Monique Molendijk is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van sectarische relaties. Monique, zou je mij kunnen uitleggen wat sectarische relaties zijn?
We hebben in Nederland allemaal een beetje het idee van God, sectes bestaan niet. Dat zijn rare, enge dingen die in Amerika plaatsvinden, maar niet in Nederland. En het is in Nederland wel degelijk het geval. Een secte is sowieso al een groep van twee of meer personen. Dus je hebt ook al één op één sectarische relaties. En als je het hebt over groepen, een sectarische relatie is een relatie waarin een persoon of een groep opzettelijk andere psychologisch en emotioneel manipuleert. Met als resultaat dat ze afhankelijk van hun worden in het nemen van significante levenskeuzes. Dus hoe wil ik leven? Significant, echt waar wil ik leven? Hoe wil ik leven? Hoe ga ik mijn leven invulling geven? Met wie wil ik omgaan? Hoe wil ik mijn tijd verbrengen? En als je die keuzes niet meer zelf kunt maken, ja, dan kan je concluderen dat je in een sectarische relatie of in een sectarische groep zit.
En hoe is dat dan voor de kinderen die daarin opgroeien?
Deze kinderen die groeien op met een bepaald niveau van stress. En dat herkennen ze niet, dat is op onbewust niveau. Maar die stress die nemen ze mee. Je gaat naar het gebedshuis en dan wordt je opgelegd van, goh, als jij je niet netjes gedraagt, mag jij straks niet meer met ons mee. En dan gaan je ouders, die gaan straks naar de hemel of wat het ook mag zijn. En dan blijf jij achter. Dus als jij, stel ze mogen geen snoepjes eten. Als jij stiekem snoepjes eet, ja, dan mag jij straks niet mee met je ouders. Dus dat is natuurlijk voor een kind bijna ondraagbare angst om mee op te groeien. En dat is... Ja, dat zie je toch wel in veel sectarische groepen, dat kinderen heel erg onder druk staan. En wat wil een kind en wat wil een puber of een jeugdig iemand? Die wil bij de groep horen. Maar ja, dat kan niet, want ze mogen niet uit, ze mogen niet mee met de anderen. Want stel je voor dat ze andere ideeën krijgen.
Ja, eigenlijk al volwassen leven moeten leiden terwijl ze nog kind willen zijn.
Ja, en dat helemaal niet aankunnen. En als je ook bijvoorbeeld op school de normale dingen niet mee mag doen, ja, je mag geen verjaardagsfeestjes vieren of... iedereen komt in de spijkerbroek en jij moet in de jurk. Of er mag geen kerst gevierd worden. En want ze mogen ook vaak niet bij andere families of bij vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen. Nou, dat is voor kinderen is dat heel moeilijk.
Veerle, je zei dat je pure emoties er niet konden zijn. en andere ervoor in de plaats werden gelegd. Hier heb je ook last van gehad. Hoe gaat dat voelen en ervaren nu?
Wat ik merk is, zeker nu ook, dat het mij heel moeilijk is om spontaan dingen te durven ervaren. Er zit altijd, mijn hoofd zit ertussen van, is dit wel veilig? Kan het wel? Mag het wel? In therapie leer ik dat wel te verminderen. Maar er zit wel continu dat ik in mijn hoofd een geruststelling moet doen, omdat alles wat ik voel en ervaar, ja, dit mag je doen. Ja, dit mag je proberen. Ja, dit mag je ervaren.
Je ging in therapie. Hoe leerde je naar jezelf te kijken?
Ja, steeds de vragen stellen van... tenminste, ja, dat was dan op een gegeven moment in therapie. Van, maar wat wil jij? Hoe denk jij erover? Dat gaf mij zoveel verwarring. Dat heb ik echt moeten leren van... Hè, hoezo ik? Goh, heb ik zelf ook een mening? Heb ik zelf ook een gevoel? Ja, en naarmate ik daarin meer in therapie ging, zag ik hoe heftig de schaduwkant is. Dus niet alleen de mooie momenten die ik ook heb met mijn geloof, maar ook wat het mij heeft
beschadigd. Misschien?
Misvormd. Ja, ik noem het voor mezelf misvormd.
Waarom koos je er 3 jaar geleden voor om de gemeenschap van Jehovah's Getuigen te verlaten?
Ja, ik vind het lastig om het woord kiezen te gebruiken. Ik kon niet anders. Ik heb er heel veel moeite mee gehad. Steeds opnieuw heb ik nagedacht van, goh, ligt het aan mij? Moet ik het geloof op een andere manier vasthouden? Daar heb ik ook gesprekken mee gehad met een coach voor levensvraagstukken. Waarom voelt het voor mij zo slecht? En waarom ontbreekt er... Wat ontbreekt er aan waarom ik me niet happy voel? Ik kon niet leven vanuit mijn hart. In de groep was ik iemand, maar ik voelde mij niemand. En daarin liep ik emotioneel en psychisch echt helemaal in vast.
Ook psycholoog Nienke Nijssen begeleidt ex-secteleden in haar praktijk. Nienke, hoe komen doorgaans secteleden uit de groep?
Het is een hele moeilijke vraag, want ik denk dat er heel veel factoren spelen. Ik denk dat er iets in zit van je karakter. Dus een soort stevigheid in je karakter hebben dat je denkt, nou, wat gebeurt hier? Dingen in de wereld zien bij anderen en denken, hey, hier gaat het anders aan toe. Want als jij alleen maar, stel je voor dat je met z'n allen op een onbewoond eiland woont, nee, een bewoond eiland met die secte, dan zie je niet dat het ergens anders kan. En ergens gaan voelen, en dat heeft te maken met identiteit, dat dit niet klopt wat er gebeurt met je. Maar dat heeft al een beetje misschien met die ikkracht te maken. Dus ergens ontdek je, of vanuit externe bronnen, of inderdaad je interne bron, dat er iets niet klopt. Dat er iets niet goed is. En dat je gaat voelen, ik kan niet bestaan. En dan komt er een moment dat je zo sterk gaat voelen dat je niet kan bestaan, dat je bereid bent om de stap te nemen, om het gevecht aan te gaan, ofwel met de personen erin, of om eruit te stappen. Want je stapt uit je volledige sociale systeem. Het is een hele grote stap. En dat doen mensen dus niet zomaar. Dus eigenlijk alle mensen, dit is even uit de praktijk, dat kan ik niet met onderzoek staven zelf, is dat bijna alle mensen die ik spreek, die uit een secte stappen, die voelen ergens van binnen, als ik nu niet ga, ga ik kapot. En dan komt dus die ikkracht, die er dan misschien dan toch nog net is, om die stap naar buiten te zetten. Als je echt voelt van, ik noem dat altijd grote nee. Dan voelen mensen een enorme nee van binnen. En dan komt de moed om er iets aan te gaan doen.
Ja, het is eigenlijk gewoon een strijd die ze voelen.
Ja, maar het is bijna een strijd van bestaansstrijd. Hmm. Ja. Maar het kan zijn dat je helemaal niet gaat strijden. Sommige mensen gaan weg, andere mensen gaan echt strijden. Mm-hmm. Ja, en die komen er dan achter. Ik denk dat in veel gevallen vindt er eerst een soort van strijd plaats. Maar dan ga je merken dat je die strijd gaat verliezen. Want zij zijn zo manipulatief dat je gewoon niet daaronder uitkomt.
Dus er gaat eigenlijk al een heel proces aan vooraf, voordat ze bij jou terechtkomen.
Zeker.
Dan hebben ze al iets overwonnen eigenlijk,
ja, dan
toch?
Hebben ze die nee al gevoeld. En dat gebeurt vaak eerst heel klein. En dan gaan ze een beetje aan de buitenwereld kijken. En dan gaan ze zien, hé, er is iets anders. Want als je geen veilige buitenwereld ziet, of niet eens een buitenwereld ziet, waar moet je dan heen? Dus dat is een heel lang proces. Voor sommige mensen van jaren.
Ook psychosociaal therapeut Monique ziet hoe lastig het is voor ex-secteleden om in de maatschappij te integreren. Monique, welke sociale vaardigheden mis je als je uit een sekte komt?
Ten eerste is je hebt geen vertrouwen meer eigenlijk, denk ik, in niemand. Dat is wat ik hier ook in eerste instantie doe, is in de eerste gesprekken een stukje vertrouwen opbouwen. Ze zijn zo gewend om dat alles wat ze vertellen, dat dat tegen ze gebruikt wordt. Dat dat heel moeilijk is om het duidelijk te maken dat hè, bijvoorbeeld hier niet het geval is. Dus als je het hebt over sociale skills, is vertrouwen een sociale skill? Nou, ik denk het wel, want je moet je medemens wel kunnen vertrouwen. Ja, eigen beslissingen nemen, denk ik dat ze dat ook heel moeilijk vinden. Want dat is al die tijd toch tegengehouden. Hè? Ze hebben altijd dat gedaan wat hun is opgelegd. Dus om dan weer zelf te gaan kijken van hè, wat ben ik, wie wil, wat wil ik? Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Denk ik toch ook wel een hele grote levensvraag, / identiteitscrisis. Wat ik met enige regelmaat met deze mensen doe, is dat ik ze naar huis stuur en zeg van ga maar een moodboard maken. We kennen moodboards allemaal van WT Wonen en de televisie, maar ik heb het dan over een moodboard van wie wil jij zijn, waar wil jij naartoe, wat vind je mooi? En dat gaat van wat voor werk zou je eigenlijk willen doen, hè? Want vaak zijn ze ook binnen een secte klein gehouden qua educatie en qua carrière en al dat soort dingen.
Veerle, heb je wel eens het gevoel dat je de buitenwereld niet meer aan kan en voel je dan de behoefte om weer begeleid te worden?
Ja, dat heb ik wel heel sterk, ja. Ja, dat de boze buitenwereld, noem ik dat, dat die wel heel groot is. Ja, eigenlijk is het dubbel, want natuurlijk kom ik uit een achtergrond waar alles werd begeleid. Waar we zelfs de boeken, de films, de kleding, alles werd daarin bepaald. Dus aan de ene kant is het heel vertrouwd om te zeggen van nou, denk jij maar voor mij. Aan de andere kant is dat juist iets waar ik mijn voeding uit krijg en een stukje vrijheid voel over de angst heen door te zeggen van oh, maar ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, ik mag mijn eigen keuzes maken. En elke dag, of het nou is hoe ik met de natuur omga of hoe ik met de mensen om me heen omga, dat is niet meer gevormd in dat wat ik geleerd heb, maar in wat van binnenuit komt.
Jij had tot een paar jaar terug nog een heel ander toekomstbeeld voor ogen, maar dat is nu veranderd. Hoe heb jij die stappen doorgemaakt van het oude leven naar het leven dat je nu leidt?
Wat mij dus vooral daarin opviel, is dat je de verantwoordelijkheid niet bij jezelf, maar bij God neerlegt, want die zorgt voor een oplossing. Wij mensen zijn onvermaakt en zijn niet in staat om de wereldproblematiek op te lossen. Nu moest ik ineens gaan denken over van, maar wat is nu mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik dit zien? Dus ik kan me herinneren dat ik heel veel angst had voor alle wereldgebeurtenissen die ik via het nieuws heb gehoord. Want alles was in het kader van, ja, zie je wel, het wordt van kwaad tot erger. En dat is een teken dat God Gods einde heel dichtbij is. Dat God in gaat grijpen. Ja, daar heb ik met heel veel angst geleefd, omdat ik nu niet meer bij Gods volk hoor. Dus, en helemaal in het begin was het ook van dat. Kan ik me nog herinneren, dat was wel heel heftig. Want toen was het van ja, ik voelde mij zo slecht. En ik vond ook dat ik de vernietiging verdiend had.
Ja. Je voelde je schuldig ook?
Ja, ik heb me heel erg schuldig gevoeld naar God toe. Ja. 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 En ik vond dus dat ik dat ik dat verdiend had. Dat God mij zou straffen. Maar ja, daar kwam ik heel erg mee in conflict met, maar ik kan niet anders. Dus dat gaf wel een heel erg dilemma.
Hoe kijken jouw ouders naar het feit dat je geen Jehovah-getuige meer wilt zijn?
zij zien dat ik mijn doodsvonnis heb beschreven. Omdat mijn ouders, die gingen natuurlijk altijd vanuit dat ik binnen... dat we als gezin gered zouden worden en eeuwig zouden leven in het paradijs. Dat was hun streven. Daar leven zij voor. En nu ontbreekt daar straks een dochter. Loskomen van het geloof heeft mij mijn leven gegeven. En dat zien zij niet. Beide lijden we eigenlijk om pijn door de afstand. En we kunnen elkaar niet meer benaderen, omdat we niet in dezelfde golflengte zitten. Dus we kunnen elkaar niet tegemoetkomen. We kunnen elkaar niet troosten. En dat voelt heel alleen. Ja.
En
ja.
Denk je daar ook dagelijks aan? Dat je denkt van ja, mijn ouders die zien mij niet zoals ik wil dat ze me zien.
Daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Ja, dat kost mij wel heel erg veel verdriet. Juist omdat het helemaal vanuit mezelf, vanuit mijn hart is. Deze keuze, alhoewel ik het niet eens echt een keuze meer kan zeggen. Want ik kon niet anders.
Nee.
Het was mijn emotionele overleving, zeg maar.
Je was altijd gewend aan de groep. Hoe is dat nu? Voel je je dan veel beter in een groep of juist alleen?
Ik voel me veel beter in een groep dan met mezelf.
Ja.
Dat is natuurlijk ook logisch. Maar nu heb ik wel gemerkt dat als ik nu weer in contact ben met anderen, dan spiegelen ze mij. Dus in een andere groep ben ik niet meer in de context van de Jehovah's getuigen. Maar ben ik Veerle? Word ik gezien als Veerle? Krijg ik reacties van hoe Veerle doet? Hoe Veerle overkomt? Dat is nieuw.
Dat is spannend.
Dat is spannend. Dat is overweldigend. Dat is voedend. Dat is verwarrend. Dat is... Ja.
Ook troostend?
Ja, maar tegelijkertijd is het ook heel erg een verlangen naar mijn ouders van zie mij. Zie mij als Veerle. Zie mij niet met vanuit die andere identiteit. Maar zie mij. En dat kunnen ze niet zien. En dat vind ik wel een heel, heel groot gemis. Ja.
Dit was het verhaal van Veerle. En mijn naam is Jade Smit. Voor meer verhalen over het opgroeien in de gemeenschap van Jehovah's getuigen, kijk op trouw.nl/dossier Jehovah.